Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 5. Zoals al gezegd, heerst er door deze omstandigheden een gedrukte stemming op de hoeve. En nu op deze donkere namiddag, waarin geen enkel zonnestraaltje door de voortjagende wolken boort, lijkt alles even kleurloos en grauw. Moeder Martha en Hanneke zijn samen in de huiskamer. De boer was een ogenblik geleden nog even binnen geweest. Maar zwijgend en nors had hij zijn kop thee opgedronken en zich bij het vuur de koude handen gewarmd. Toen moeder enigszins angstig had gezegd: "Hoor toch eens, Willem, hoe hard het weer begint te waaien," haalde hij slechts zijn schouders op en ging er met geen enkel woord verder op in. Meteen daarop was de boer weer weggegaan, om overal het oog over te laten gaan. "Och, Hanneke," klaagt moeder, "wat is vader toch uit zijn humeur? Het is toch eigenlijk ook wel jammer dat zijn enige dochter nu juist het oog moest laten vallen op een jongen die een beroep uitoefent waar vader altijd een afkeer van heeft gehad." Hanneke antwoordt niet veel op de woorden van haar moeder. Al zo vaak had moeder zich op deze manier geuit. En het meisje weet zeer goed dat ze het alleen doet omdat haar vader er zo sterk afwijzend tegenover staat. Moeder zelf houdt heel veel van haar neef Frank. Buiten steekt de wind op met kracht en loeit met korte stoten over de hoeve. Terwijl de boerin het vuur in de haar wat oprakelt, kijkt het meisje over het witte ondergedijntje, over de erf in de richting van de poort. Haar scherp gehoor vangt het geluid van ratelende wagenwielen op. "Kijk, moeder," zegt ze opeens, "daar komen Bart Woensel van Hoornlust en Jan Hankes van Oosterwolde nog aangereden. Ze hebben zeker met vader weer iets te verhandelen." "Dat zou best kunnen," meent moeder. "Als ik me niet vergis, is er volgende week een grote veemarkt in Zwolle. En Bart Woensel en Jan Hankes lopen nu overal de hoeven af om vee te kopen." Hanneke blijft steeds over het ondergordijntje kijken en zegt even later: "Ze hebben niet van plan om zo vlug weer weg te gaan. Gerrit spant tenminste het paard uit en de beide veekopers gaan met vader de stal in." "Ik zal maar vast koffie zetten," merkt de boerin op. "Straks zal vader hen wel mee naar binnen brengen. Nou, ik ben er blij om, want allicht komt vader door het bezoek in een beter humeur." Bart en Jan Hankes zijn vrolijke, opgeruimde kerels en vader kan best met hen overweg. Al moet hij, als het op zaken doen aankomt, terdege met hen oppassen. Terwijl moeder en dochter nog over de veehandelaars praten, komt Van Guilen al met hen binnen. Met één oogopslag heeft de boerin gezien dat het gezicht van haar man lang zo strak niet meer staat als een uur geleden, toen hij de kamer verliet. "Goedemiddag, vrouw Van Guilen. Dag, Hanneke, wel meid. Je wordt er met de dag flinker op en groter." Met zijn gewone, goedmoedige, luidruchtige begroeting begroet Bart Woensel de beide vrouwen, terwijl Jan Hankes het wel wat kalmer aandoet. Bart is een grote, zware kerel met een rond, goedmoedig gezicht. Men hoeft hem echter maar eens goed in de slimme, half dicht geknepen ogen te kijken om te weten dat de boer van Hoornlust alles behalve dom is. Jan Hankes spreekt nooit meer dan nodig. Maar als het erop aankomt, heeft hij de juiste woorden tot zijn beschikking. En wat veekennis betreft, is hij zelfs te glad af. De zware eikenhouten stoelen worden bij de haard geschoven. de pijpen gestopt. Al snel zijn de mannen in druk gesprek gewikkeld, waarna ook de vrouwen met belangstelling luisteren. Want Bart Woensel, die het meest aan het woord is, komt op alle boerenhoeven en omtrek en weet volop nieuwtjes. Jan Hankes schijnt deze keer echter niet helemaal op zijn gemak te zijn. Telkens kijkt hij door het raam naar de lucht, waar de laaghangende wolken met toenemende vaart voortdrijven. Voortgezweept door de steeds in kracht toenemende wind. Eerst slaat niemand eigenlijk acht op de onrust van Hankes. Maar eindelijk valt het Bart toch op dat zijn vriend ongewoon bewegelijk is en eigenlijk weinig belangstelling toont voor het gesprek. Wat niet zijn gewoonte is, meestal ontging hem niets. Wel, Hankes, wat mankeer jij toch? Je lijkt wel of je op een speldenkussen zit. Het is nu al de derde of vierde keer dat je naar de lucht gaat kijken sinds we hier zitten. Wat heb je toch? Hanneke en haar moeder moeten lachen om de uitval van Bart Woensel. Maar Jan Hankes lacht niet. En met de lange, magere vinger naar de lucht wijzend, zegt hij op ernstige toon. Wat ik zie, Bart, nou, bevalt me niet erg dat de wind door het zuiden heen is en breder loopt. Het wordt een ogenblik stil onder de schouw. En als een stormvlaag door de schoorsteen buldert, zodat de vlammentongen in de haard ver uitschieten, kijkt iedereen Jan Hankes aan. En Bart Woensel, die nog veel meer te vertellen had en om zijn zaken te behartigen graag ziet dat men naar hem luistert, zegt enigszins korzelig tegen zijn vriend. Vind je dat zo erg, Jan, dat de wind gaat ruimen? Ik denk dat er dan kans is dat de lucht wel schoon waait. Ik zal je eens wat zeggen, mensen, zegt Jan Hankes. Als ik me niet vergis, ben ik de oudste van ons allemaal hier. Maar zolang ik me kan herinneren, heb ik nog nooit zo'n vochtige zomer en zo'n natte, stormachtige winter beleefd als deze keer. En het schijnt er nog maar niet op te houden, met waaien en regenen. Oh, nou begrijp ik waar je heen wilt, Jan, zegt Woensel. Maar het heeft wel eens meer lang achter elkaar geregend en gewaaid, hoor. Lest best heugd. Het zou best nog kunnen, geen muizennesten in je hoofd halen, jongen. Het is wel niet aangenaam, maar de oogst is toch wennen. Je schijnt me niet te begrijpen wat ik eigenlijk bedoel, vervolgt Hankes hoofdschuddend. Nou, dan zal ik je eens eerlijk zeggen dat ik bang begin te worden voor de dijken. Er is buiten geweldig veel water voor de wal en nu de wind naar het noordoosten begint te lopen, zal er maar weinig water terugvloeien met de eb. Als daarna de vloed opkomt en de noordwesterstorm jaagt de golven tegen de doorwijkte papperige dijken aan, nou dan. Nu, dan mogen goddanks genadig zijn. Jan Hanke springt op van zijn stoel en loopt naar het raam. Als hij opnieuw een blik heeft geworpen op de reeds zwarter en wilder wordende lucht, draait hij zich om en zegt kortaf, ik ga naar huis, Woensel. Hoor de wind eens tekeer gaan. Maar kerel, wat mankeer je toch? Je zit als een kraai onheil te krassen. En niet alleen dat je jezelf bang maakt, maar ook de vrouwen worden angstig. Het is toch waar rampel wel eens meer hoogwater geweest. En zware regenval is in ons kikkerland toch ook geen zeldzaamheid. Als Bart dit op een verstoorde toon tegen Jan Hankes heeft gezegd, keert hij zich tot de boer van de Guilerhof. Met de woorden, zeg ook eens wat van Guilen. Misschien kun jij het hem beter aan zijn verstand brengen, dat hij zich bang maakt voor niets. Met vragende blikken kijken Hanneke en haar moeder gelijktijdig naar de boer. Terwijl ze wachten wat hij zeggen zou. Slechts even had de boer de zwarte wenkbrauwen gefronst toen Hanneke sprak van de noordwesterstorm die straks de golven tegen de doorweekte dijk zou jagen. Maar dat werd door niemand opgemerkt. Op rustige en zekere toon, hem eigen, geeft hij nu al zijn mening te kennen. Alles is mogelijk. Dus natuurlijk ook dat een dijk de drang van wind en water niet kan weerstaan en doorbreekt. Het is daar al precies hetzelfde mee gesteld als met een hevige onweersbui in de zomer. De mensen die er erg bang voor zijn, vrezen dat ze elk ogenblik getroffen zullen worden door de bliksem. En ja, die kans bestaat. Maar daarom is het nog geen reden om altijd het ergste te vrezen. Kijk eens, de wind loopt nu naar het noordwesten. Maar als hij nog wat hoger oploopt naar het noorden, dan is er niet de minste reden om ongerust te zijn voor de dijken. Dat noem ik gezonde praat, zegt Bart Woensel op luide toon. Maar als je met alle geweld naar huis wilt, Hankes, zal ik meteen inspannen. Voor we dat achter doen, wil ik graag de zaak afhandelen waarvoor we hier gekomen zijn. Of de woorden van de boer van Guilerhof Hankes hadden gerustgesteld, of dat de zaak waarop Bart doelt hem na aan het hart legt, een feit is dat Hankes zich weer laat neervallen in zijn stoel, met de opmerking dat de zaken dan maar zo gauw mogelijk hun beslag moeten krijgen. Buiten loeit de stormwind en rukt en schudt aan deur- en vensterluiken, huilt in de schoorsteen en doet de vonken opspatten in de haard. Maar blijkbaar heeft ook Hankes er geen erg meer in. Zo heeft de handelsgeest hem te pakken. Daar komt Gerrit Gravels op het huis aan. Wat heeft die nou, een opgeschoten jongen bij zich? Hanneke ziet het over de gordijntjes. Het volgende ogenblik al klinken een paar forse tikken op de buitendeur. Meteen springt Hanneke op en loopt naar voren om open te doen. Nieuwsgierig wat de bouwknecht heeft te zeggen. Gerrit kwam nooit zonder bepaalde reden aan de deur. Een ogenblik later treedt hij binnen, gevolgd door Hanneke, waar iedereen hem vragend aankijkt. En Bart Woensel niet alleen vragend, maar ook verstoord, omdat deze onderbreking hem allesbehalve welkom is. Gerrit slaat niet het minste acht op de boer van Hoornlust. Maar zich tot Hankes rechtend, zegt hij tegen hem: Baas Hankes, er is een knechtje van je, om je te spreken. Hij is door je vrouw gestuurd. En als de verkoper gelijk meegaat naar buiten, zegt Woensel korzelig: Gravels, wil je maar niet vast mijn karretje inspannen? Ik denk dat de vrouw van Hankes ook al bang is voor natte voeten. En nu zal de man toch niet meer te houden zijn. Zal ervoor zorgen, antwoordde bouwknecht, en nog voor hij goed en wel de huiskamer uit is, komt Hankes weer binnenlopen. Zijn mager benig gezicht ziet een tintje bleker dan daarstraks, en hij spreekt op enigszins gejaagde toon. Mijn vrouw stuurde me een boodschap of ik gelijk naar huis wil komen. Een koopman uit Aalburg, die de weershoogte van de kerkdijk langsgekomen was, vertelde haar dat het water daar al boven de buitendijken staat en dat er, als er niet gauw een goede verandering komt, met het opzetten van de vloed gevaar bestaat voor doorbraak en overstroming. Jij en je vrouw zijn een paar bange wezels, moppert Bart. Maar hij schijnt toch ook wel wat onrustig te worden en maakt aanstalten om op te stappen. Bij de deur wendt hij zich nog tot de boer met de woorden: De beesten zijn verkocht van huilen. En wat de klepper betreft, hoger dan mijn laatste bod kan ik niet gaan. En ik vraag je voor het laatst of de koop gesloten is, ja of nee. Tegelijkertijd steekt hij zijn rechterhand uit om de koop te bezegelen. Maar Van Guilen slaat niet toe en antwoordt op ijzige spot. Ik zie je liever kopje onder gaan dan dat prachtdier voor zo'n spotprijs te verkopen. Dit is mijn laatste woord. Dan vertrek ik, Van Guilen, zegt de boer van Hoornlust. En op angstiger toon dan men van de luchthartige man gewend was, voegt hij eraan toe. Dat laatste woord had je niet moeten zeggen, Van Guilen, tenminste nu niet. Ik ben niet zo bang als Jan Hankes. Maar terwijl blijkbaar het water tegen de kruin van de dijk staat en de noordwesterstorm het al maar hoger opjaagt, hoor ik niet graag praten van kopje onder. De veekopers zijn vertrokken in een klatterende hagelbui. En in de huiskamer van de Guilerhof schuift de schaduw van de vroegvallende avond in de hoeken van het grote vertrek. Willem van Guilen zit nog bij de haard, onder de schouw. En strak staren zijn ogen in het haardvuur. Alsof hij met aandacht het spel van de bij iedere windstoot uitschietende vlammen volgt. De vrouwen verrichten zwijgend hun huiselijke bezigheden. Elk vervuld met eigen gedachten. En deze zijn door de ernst van de omstandigheden bij geen van de drie aanwezigen van zeer opgewekte aard. Bij moeder Martha is het de vrees die in haar rondspookt en haar het hart bang doet kloppen. Vrees voor haar man, van wie ze het karakter maar al te goed kent. Och, het staat vrijwel bij haar vast dat hij nooit zijn toestemming zal geven dat een zeeman zijn enige dochter als vrouw zou meevoeren naar zijn huis. Vrees voor haar dochter, die ze ziels lief heeft en die, dit staat als een paal boven water, Frank Lindorp trouw zal blijven, al moet ze haar hele leven op hem wachten. De boerin beeft nog als ze denkt aan de afgelopen zondagmorgen. Nee, nog nooit had ze haar man zo woedend gezien. En zijn drift had haar doen sidderen op haar benen. Hanneke had niet gebeefd, maar was wonderlijk kalm gebleven. Toen tenslotte haar vader had gebulderd: zul je die zeebonk laten lopen of niet? Had ze de woedende man met vaste blik in de ogen gekeken en op zachte toon gezegd: u kunt me misschien verhinderen omgang met Frank te hebben, maar u zult me nooit kunnen dwingen om een ander te nemen, al was het ook de rijkste boerenzoon van heel de Veluwe. Nee, Hanneke had geen vrees getoond toen de boer dreigend de vuist ophief. En wat zijn toorn had ontwapend, wist de moeder niet. Maar opeens had hij de arm laten zakken en was zonder een woord meer te zeggen de kamer uitgelopen. Geen enkel woord was er meer gerapt over wat Willem van Guilen zozeer uit zijn rustige zelfgenoegzaamheid had gebracht. Maar ze weet maar al te goed dat haar man, met alle middelen die hem ten dienste staan, zal proberen om zijn dochter te verhinderen met Frank Lindorp in aanraking te komen. Vrees is er in het hart van de rijke boerin van Guilerhof. Vrees voor de storm die haar huiselijk leven had aangetast. En nu ook vrees voor het woeden van de natuurelementen daarbuiten. Ook Hanneke is wel bang voor het noodweer. Maar van binnen is toch een gevoel van dankbaarheid dat Frank Lindorp nu niet op zee omzwalkt en veilig in zijn woning te Elburg kan blijven. Ze denkt eraan hoe vreemd het haar zou zijn als ze eens de vrouw is van Frank. En als dan de storm raast, evenals nu, terwijl hij zich aan boord bevindt van het Zuiderkruis, ver weg op de grote wateren. Ze kan het wel begrijpen dat haar vader liever een boerenzoon tot schoonzoon heeft dan een zwervende zeeman. Maar ze heeft die zeeman lief, met een sterke, trouwe liefde, zoals eens Franks moeder Herbert Lindorp had lief gehad. Daarom zal ze op hem wachten en voor hem bidden. Nadat Gerrit Gravels het karretje van Bart Woensel heeft ingespannen en de boeren van Hoornlust met Hanneke aan zijn knechtje zijn weggereden, komt de bouwknecht hoofdschuddend zijn huisje weer binnen. De regendruppels met hagelkorrels vermengd zitten hem nog in haar en baard en rollen van zijn wambuis op de betegelde vloer. Het is alsof mensen hangden met geweldige kracht aan de deur rukken, zo rammelen de ijzeren klinken in de duimen die hem tegenhouden. Het is toch eigenlijk wel wat te bar, zegt Gerrit, terwijl hij zijn pet aan de haak hangt en zijn wambuis uittrekt, zoals die de verkopers aan handel drijven en geld verdienen verslaafd zijn. Men looft en biedt, koopt en verkoopt, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En of de vrouw van Jan Hankes totaal geen boodschap stuurde dat er gevaar dreigt door de buitengewone hoge waterstand. Het wordt noodweer, Gerrit, tenminste op het ogenblik is het al heel erg, zegt Trui, en ze kijkt maar bezorgde blik naar het raam, waar de wind en hagelstenen met zo'n felle kracht tegen aandrijft, dat het schijnt alsof de kleine ruitjes het geweld niet zouden kunnen weerstaan. Als het nog even aanhoudt, langzamer hangt, veranderen de hagelkorrels in regendroppels. Maar de stormwind blijft bulderen, aan de vlierstruiken tegen het raam zwiepen de takken woest door elkaar. Het vlierhout is echter sterk en taai, en deze oude struiken hadden al zoveel stormen verduurd, dat ze ook nu ter neer geworpen zouden worden. Er dreigt echter een ander vijand, die door de stormwind wordt opgejaagd. En als zijn boeien verbreekt, is er niet veel tegen bestand. Trui haalt uit de kast een houten bak, waarop een groot zelfgebakken brood, boter, kaas en rookspek naast elkaar liggen. En verder het broodmes. Dan plaatst ze een paar grove kommen op tafel en terwijl ze de boterhammen snijdt, schuift Gerrit zijn zware bank bij de tafel. Voor hij zich neerzet, loopt hij weer naar het raam en kijkt naar buiten, waar de slingerende vliertakken en de regen tegen de ruitjes striemt. Hem het uitzicht zo goed als geheel belemmeren. Dan loopt hij naar de deur en opent haar bovengedeelte. Een windvlaag huilt door de kier naar binnen en doet de vonken opspatten onder de schouw. Tot nog toe had Trui zich niet angstig gemaakt. Het stormde immers wel meer en hoog water was er de laatste tijd al zo vaak geweest. Daarbij komt nog dat er in haar omgeving geen ander water te zien was dan het water in de sloot achter de boomgaard. Nu echter trekt het haar aandacht dat haar man zo onrustig doet en ze vraagt: wat is er toch, Gerrit? Je loopt van het raam naar de deur en van de deur naar het raam. Ben je werkelijk bang dat de dijken het niet zullen houden? Of heeft de boodschap van de Hankes is gebracht jou ook van streek gemaakt? Gravels wil zijn vrouw niet bang maken. Maar hij kan toch ook niet nalaten te zeggen: ik zou niet ongerust zijn als de wind maar niet zo naar omhoog kroop. Hij is nu bijna vlak noordwest. De sterke wind verhindert het terugvloeien van het water, ondanks de eb. En wat het gevolg zal zijn, als daarna de vloed komt opzetten en de storm de geweldige watermassa met onbedwingbare kracht tegen de doorwijkte, papperige dijken opjaagt, het kan best zijn dat ik de toestand te donker in zie. Maar ik voel me nu eenmaal onrustig. En dat is iets heel ongewoons voor me. Laten we dan onze noden en zorgen bij God bekendmaken, antwoordt Trui. We kunnen er zeker van zijn dat hij naar ons luistert en dat de nood voor hem nooit te groot is. Gravels heeft de gewoonte om voor de maaltijden steeds hardop een zegen te vragen. Maar deze keer was het wel een bijzonder ernstig gebed dat hij uitspreekt. Hij vraagt niet alleen voor zijn vrouw en voor zichzelf, maar op bijzondere wijze smeekt hij ook voor de bewoners van de Guilerhof. Als hij amen heeft gezegd, blijft het nog een ogenblik met gevouwen handen voor zich uitstaren. Dan richt hij zijn gebogen hoofd op en zegt tegen zijn vrouw: we willen hopen, Trui, dat de storm bedaart of dat de wind door het noorden naar het oosten loopt. Dan is het voor het ogenblik het grootste gevaar geweken. Maar toch wens ik wel dat er in de sloot achter de boomgaard een boot ligt, zoals ik boer Willem een paar dagen geleden nog heb voorgesteld. Hij wilde echter geen onkosten maken en vond mij veel te zwaartillend. Als de wind bedaart, zou het water vanzelf al zakken. En wat had je dan aan zo'n schuit? Ja, enigszins had de boer natuurlijk wel gelijk. Maar als de dijken het nu werkelijk eens niet konden houden, waarin zou men zich dan moeten bergen voor de vloed? Zwijgend nuttigen de mensen hun eenvoudige maal. Ondertussen loeit buiten de stormwind en de laag hangende wolken die de hele hemel bedekken, doen het scheidende daglicht nog sneller verdwijnen. Het vlammende houtvuur in de haard verlicht met roestig schijnsel het vertrek en tekent grillige schaduwbeelden op de gekalkte wanden en tegen de dikke balken van de zoldering. Maar langzamerhand verteren de houtblokken. De vlammen worden kleiner en het zwarte schaduwen kruipen hoe langer hoe verder de hoeken naar omhoog. In de regel genieten Gravels en zijn vrouw lang van die fantastische schemering en blijven ze zitten tot het bijna helemaal donker is. En meer dan eens komt het voor dat Hanneke hen op deze wijze en op deze tijd van de dag gezelschap komt houden. Het meisje houdt nog evenveel van Trui Gravels als toen ze nog in het schuurtje achter de lemen woning de jonge konijnen eten kwam brengen. Maar nu, in dit noodweer, komt Hanneke niet en tegen haar gewoonte vindt Trui de schemering in deze keer niet prettig. Daarom zegt ze: ga de luiken maar sluiten, Gerrit. Dan kan de wind het raam niet meer zo doen laten rammelen. Ik ben anders bang dat de ruiten het nog zullen worden ingedrukt. Terwijl Gerrit in de klompen schiet, de pet vast op het hoofd drukt en daarna naar buiten gaat, haalt Trui het koperen olielampje dat ze op tafel plaatst. De storm schijnt wat te bedaren en in het hart van Trui begint het wat rustiger te worden. Maar haar man is niet gerust en hij vreest voor de dag van morgen. Het lampje brandt met een flauwe schijnsel en zijn spaarzaam licht kan het donker in de tamelijk ruime woonvertrek niet helemaal verdrijven. Maar Gerrit bordt krachtig met de ijzeren haardstok in het vuur dat daardoor opnieuw opvlamt. Ik heb te doen met Hanneke, zegt vrouw Gravels na een poosje. En als Gerrit instemmend knikt, vervolgt ze: wat denk jij van de geschiedenis, Gerrit? Geloof je dat de boer ten slotte toch toe zal geven, nu Frank Lindorp een bemiddeld man is geworden? Dank u wel voor uw aandacht.